Hallo allemaal, ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij Medimotion Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte health pioneers uit onze regio? Vandaag op bezoek zijn Lisbeth Peters en Bart van Wijmeers van U Hasselt. En zij vertellen ons meer over hun project MS Data Connect en FAIR.
We gaan niet enkel die data samenbrengen, maar ook de expertise, data vindbaar, toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar. En dat wordt samengevat FAIR.
Je krijgt steun in je besluitvorming.
Veel vragen in de gezondheidszorg. En die vragen zijn dringend.
Welkom bij onze podcast Medimotion. Dit is een podcast dat eigenlijk volledig kadert binnen een EFRO-project. Dus alles wat we in deze podcast bespreken, gaat dus over het dataplatform Medimotion. Een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen onderzoekers, medische professionals en ondernemers innovatieve ideeën demonstreren, testen en eventueel ook valoriseren. Maar vandaag heb ik dus Lisbeth en Bart. Welkom hier op Hogeschool PXL. Hoe gaat het met jullie?
Goed, dank je voor de uitnodiging.
Ja, ah, voilà. Is dat de eerste keer dat jullie een podcast opnemen?
Toch zo professioneel.
Ja, ik heb wel ook al zoiets iets, maar het was toch eerder thuis achter mijn computer, zo wat vragen beantwoorden, zo anders.
Ja, zo tijdens een live event bijvoorbeeld, en zo, inderdaad. Ja, nu goed. Op Hogeschool PXL, de context ziet er misschien al iets anders uit, hè? Want jullie zijn niet van Hogeschool PXL, jullie zijn van Universiteit Hasselt.
Ja, exact.
Ja, wat doen jullie daar precies?
Ik ben Bart van Wijmeers. Ik ben eigenlijk een neuroloog, gespecialiseerd in multiple sclerose. En ik werk enerzijds in het ziekenhuis van Noorderhart, een revalidatie- en MS-centrum in Pelt, waar we vooral voor MS-patiënten zorgen. Maar het researchstuk daarvan is aan de Universiteit Hasselt. Enerzijds de faculteit revalidatiewetenschappen voor revalidatieonderzoek. En anderzijds de faculteit geneeskunde, biomedische wetenschappen, waar immuunonderzoek en dataonderzoek, waar we ons steentje proberen bij te dragen aan het onderzoek voor MS.
Alright, ja. En Lisbeth, jouw bezigheden sluiten daarbij aan.
Ja, dus ik ben docent ook aan de U Hasselt, verbonden aan twee onderzoeksinstituten, zowel het Data Science Instituut als het Biomedisch Onderzoeksinstituut. En dat geeft ook onmiddellijk mijn interdisciplinaire positionering weer in de U Hasselt. Waar dat ik met mijn onderzoeksgroep inzet op wat dat we Grand Challenges in de digitalisering van de zorg noemen. Waar dat de afstand tussen de innovatie in data science en de innovatie in de zorg zo groot is dat men nood heeft aan bruggenbouwers. En die rol nemen wij met onze onderzoeksgroep op.
Ah, voilà. En als ik het goed heb begrepen, ja, jullie zijn samen bezig aan een heel belangrijk project, nu de dag van vandaag, en die is vertrokken van een van die noden, zou ik zeggen.
Exact.
Ja,
exact. Ja.
Ja, het belangrijkste, misschien is dat al een lang verhaal, hè, die al jaren geleden, als we in de MS-kliniek begonnen ben ik meteen begonnen met data te verzamelen. Maar dat is eigenlijk op een manier die je in de kliniek nodig hebt. Je wilt een goed overzicht van je patiënt hebben en je wilt dat kunnen opvolgen om veranderingen in de tijd op te sporen. Maar dat is heel anders om daar onderzoek mee te doen. De data die je in de kliniek gebruikt zijn niet altijd heel mooi gestandardiseerd en je gebruikt al eens verschillende woorden voor bepaalde dingen, synoniemen die hetzelfde aanduiden. Maar voor research is dat dan natuurlijk moeilijk. Iemand die meer data-minded en dat research wil doen, zijn dan misschien al twee verschillende zaken. Dus je hebt wel een heel erg verschil tussen wat wij real-world data noemen en dan nog soms in klinische studies ook. Ga je patiënten volgen, je gaat bloednames doen, scanners doen van de hersenen, een teruggenmerg, je doet zenuwmetingen en zo verder. En wij moeten dat allemaal samenbrengen om te weten wat we met de patiënt moeten doen. Is die patiënt goed bezig? Slaat de behandeling aan of juist niet? En de patiënt voelt daar soms zelfs niks van. Een heel deel in onze hersenen wordt gecompenseerd. Dus het kan zijn dat er een nieuw letsel in de hersenen is dat je niet gevoeld hebt. Dus wij moeten dat proberen op te sporen en bij te sturen voor leer dat de patiënt eigenlijk slechter aan toe is. Als je dat in de praktijk wilt doen, dan zeg je ik moet al die verschillende beeldvorming, bloednames, klinische testen, moet ik eigenlijk proberen samen te brengen. Dus dan moet ik al soms verschillende softwareprogramma's op de computer open doen om dat te kunnen bekijken. Maar daarnaast voelt je ook wel dat daar verbetering in mogelijk is. Niet alleen op hoe zie ik dat nu allemaal samen, maar ook hoe gebruik ik dat nu samen. Wat is de waarde van het één? Is nu een scanner veel belangrijker dan een meting of klinische data? En wat is de impact als daar iets verandert? Wij doen dat een stukje op gevoel en ervaring en kennis en een stuk ook wetenschap. Maar ja, daar is altijd verbetering nodig. Dus je hebt dan eigenlijk research nodig. Maar research heeft eigenlijk die data nodig, dat die heel gestandardiseerd nodig zijn, dat die bruikbaar zijn, dat die ook kwalitatief... Ik kan een meting doen dat ik zeg, ja, ik zie het ongeveer, ik weet genoeg. Of ik kan een meting doen die zeer gestandardiseerd is, 100% juist is, waar je dan als researcher iets mee kan doen. Dat is toch een ander niveau.
Ja. En dat vraagt eigenlijk ook dat je de twee werelden in één keer mee update, hè, om een zo'n woord te gebruiken.
En de uitdaging is vooral van enerzijds de real-world data, zoals we dat noemen, hè, de data die eigenlijk heel versnipperd is en die, dat die eigenlijk een beetje meer gestandardiseerd raakt. Dus je wilt eigenlijk de testen die je in het ziekenhuis doet meteen op een niveau doen die bruikbaar zijn voor de research. Dat is al belangrijk. Dus je zet personeel in of medewerkers in die tijd krijgen om een goede meting te doen, dat die gestandardiseerd verloopt, zodanig dat je daar dat die betrouwbaarder is. Maar dan willen we die vertalen naar... willen we daaraan researchen, zoals Lisbeth en haar groep, willen we die bruikbaar maken? Ja, dan moet die data er nog uitgehaald worden uit die computers of uit die meettoestellen en uiteindelijk iets mee gebeuren en dan geanalyseerd worden. Dus het is een samengaan. Zelfs als een immunoloog bloedonderzoek, witte bloedcellen wilt kijken, heeft hij ook die klinische data nodig om te weten, ja, maar... Was er nu een ernstig aangetaste patiënt of eigenlijk heel milde MS? En, want dat zal de uitkomst van wat hun bevindingen zijn heel erg kunnen sturen. Dus het is heel belangrijk, zowel voor de kliniek als de research, van alles wat we van een patiënt kunnen onderzoeken, dat we dat op een goede manier doen en een bruikbare manier die zowel bruikbaar is voor research als in de kliniek. En dan gaat die research onze kliniek ook verbeteren. Dat is geen gemakkelijke opdracht.
Nee.
Ja, dus Bart en ik hebben elkaar leren kennen voor de eerste keer, denk ik, in 2013. Maar op dat moment deed ik zelf een postdoc fundamentele immunologie. Terwijl ik een achtergrond heb in bio-ingenieurswetenschappen. Dus ik was daar wel ook in die onderzoeksgroep al een beetje een vreemde eend in de bijt, of hoe noemen ze dat? Maar op dat moment was het dus de bedoeling dat ik het effect onderzocht van een heel specifieke immunologische cel. En ik had daar, om die onderzoeksvraag te beantwoorden, bepaalde variabelen nodig uit het kliniek van Bart. En op dat moment was ik ongelooflijk verbaasd over hoe lastig het was om eigenlijk die data te vinden die ik nodig had om die onderzoeksvraag te beantwoorden. En dat is dan de eerste keer geweest dat ik dacht van dat zou toch makkelijker moeten, dat zou toch beter moeten. Maar het kantelmoment is denk ik echt gekomen in 2016, waar dat Bart en ik toen op een internationaal congres waren en dat we zagen dat er enorm veel abstract posters, presentaties waren van databanken. Waarvan we dan zelf aanvoelden van, maar eigenlijk in het Universitair MS-centrum, wat een strategische samenwerking is tussen de U Hasselt en Revalidatiecentrum Pelt, die data is daar ook. En niet alleen enkel die basisvariabelen, maar echt veel breder dan dat. Hè. Dus het Revalidatiecentrum van MS staat internationaal gekend als een van de Center of Excellences, waar dat de mate van screening enorm multidimensionaal is. En de reflectie die wij vooral toen op dat moment hadden, was van dat zou toch beter moeten kunnen, dat zou toch makkelijker moeten kunnen. En eigenlijk zouden we de klinische expertise die er overduidelijk is, in Pelt zouden we ook moeten en kunnen valoriseren naar die data-inzichten ook. En in 2016 had ik zelf nog het hele naïeve idee... Zo lastig kan dat niet zijn. Dus ik denk dat Bart en ik toen op 3-4 weken tijd een conceptnota geschreven hadden. We hadden eigenlijk heel snel alle professoren van het centrum overtuigd. Dus niet alleen de klinische, maar ook de immunologen, revalidatie. Dus we hadden eigenlijk heel snel de line-up van professoren binnen het Universitaire MS Centrum daar heel enthousiast rond gemaakt, rond het idee dat we dan heel snel MS Data Connect genoemd hebben. Met de onderslogan Connect Data, Connect People. Omdat we er ook zo naar keken. Van we gaan niet enkel die data samenbrengen, maar ook de expertise, de excellentie die er overheen die verschillende domeinen in het Universitaire MS Centrum is, gaat ook door dat project samengebracht worden. Een oorspronkelijk idee was dat dat een project ging zijn van 12 maanden. en dat we daar een beperkt budget van 60.000 euro voor nodig hadden. Ja. Dat was onze oorspronkelijke gedachte. Ondertussen zijn we 5 jaar verder. En zijn we nu eindelijk in het opleveren van eigenlijk een eerste architectuur die we denken dat toch de belangrijkste noden die we toen geïdentificeerd hebben, zou kunnen demonstreren. Dus we hebben dat probleem echt wel totaal onderschat. En blijkbaar, en dat wisten we toen niet, was dat ook niet ons probleem, maar is dat echt een wereldwijd probleem. Mm-hmm. Dus de data in general is niet vindbaar, niet toegankelijk, niet wat we noemen interoperabel en niet herbruikbaar. En dat wordt samengevat in het woord FAIR, F-A-I-R. En dat is op dit moment eigenlijk ook onze core-expertise geworden. Want dus wat bleek, dat wat oorspronkelijk gestart is als een heel lokaal idee, is dan mijn hele onderzoeksgroep geworden uiteindelijk. Dus oorspronkelijk was ik een postdoc fundamentele immunologie. Geïnspireerd door dit project hebben we dan gemerkt dat alle dingen die we lokaal leerden, dat daar ook een nood voor was, regionaal, nationaal, internationaal. Waardoor we nu eigenlijk ook op internationaal niveau een leidende rol nemen in dat veld.
Oké. Okay. En FAIR, dat moet ik dan eerder zien als een soort van concept of echt een verzameling van technische standaarden of zo, zodat die data
interoperabel.
Interoperabel.
Ja, dat is de lastigste letter.
ik merk het. Ja.
Ik kan die even ook toelichten. Dus FAIR is eigenlijk een heel holistisch begrip, waar dat er afhankelijk van wie dat woord zegt, er een andere interpretatie mogelijk is. Ja. En op zich is dat ook oké. Omdat het is vooral een manier van denken, waar dat men zegt van we gaan de manier waarop we naar data in de gezondheidszorg kijken, gaan we anders naar kijken. En we gaan continu proberen die data te verbeteren en makkelijker bruikbaar te maken. En dus inderdaad, findable zet dan in van ja, vind ik de data die ik nodig heb. Mm-hmm. En dat kan soms betekenen van ja, zit die data in een kluis, in de lade, in de kelder van een of ander ziekenhuis. Ja. Of kan ik die bijvoorbeeld in dat specifieke dataset vinden? Dat is dan een eerste stap. En interoperabiliteit is de lastigste letter. Is eigenlijk, kunnen twee databronnen met elkaar spreken? Niet alleen begrijpelijk voor een mens, maar ook voor een computer. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld als Bart ene keer vrouw intikt en de andere keer female, weet hij zelf dat hij over hetzelfde begrip is. Dus voor een persoon is dat geen probleem om de ene keer vrouw en de andere keer female in te tikken. Een computer kan daar geen weg mee. Denk maar aan het verzet dat jouw laptop geeft als je een verkeerde letter intikt in jouw wachtwoord. Elke detail is voor een computer van belang. Mm-hmm. En dus standaarden is cruciaal om inderdaad makkelijk naar digitalisering en het gebruik van slimme computers voor de zorg is vooral die interoperabiliteit cruciaal.
Het laatste woordje is ook reusable. Hè. Eens dat je die data hebt, dan kan je daar verschillende keer research mee doen. Je kijkt dat van verschillende hoeken, bekijk je en stel je een onderzoeksvraag en krijg je daar hopelijk ook een vrij goed antwoord uit. Bijvoorbeeld, hoe belangrijk is het als iemand een nieuw letseltje op een NMR doet en die heeft dat niet gevoeld? Hoe belangrijk is dat in zijn toekomst? Als je dan een grote databank hebt van die data, dan kun je zeggen, hoe vaak is dat gebeurd en hoe is het gegaan met die mensen? En oei, die mensen doen het slecht, dan moeten we daar heel sterk op ingrijpen. Als je eigenlijk zegt, dat heeft eigenlijk nooit belang, dan moet ik daar minder waarde aan hechten of minder op ingrijpen voor een behandeling. En zo is het de strategie hoe je iemand met MS behandelt, maar je kunt dat ook naar andere ziektes wel extrapoleren, hè, maar is enorm gevoelig aan die soorten strategieën. Bijvoorbeeld is MS een ziekte waar je heel vroegtijdig de juiste behandeling doet, dan voorkom je later enorm veel. Dus zoals een brand, als je zegt, ik kan die in de kiem smoren, voorkom je heel veel schade. Ben je later, wordt het moeilijker, nog later wordt het onmogelijk. Ja. En als iemand een hele grote brand heeft, moet ik ook niet met een emmerke water beginnen. Dan kom ik er niet, dat weet ik op voorhand. Maar soms zie je dat niet altijd goed. Want je ziet wel die persoon, maar niet de hersenen compenseren heel veel. Je hebt 80% hersenreserve, zou je kunnen zeggen. Ja goed, daar kan al heel wat in misgaan voor leer dat je het voelt. Dus al die factoren samenbrengen, elke dag beslissingen daarover maken, daar moeten we onze intuïtie niet alleen in gebruiken. Dat kan, artsen gebruiken heel veel intuïtie. Dat is soms een punt van discussie tussen Lisbeth en mij, dat er data is en dat ik zeg, maar dat is zo. Waarom is dat zo? Dat is hoe dan een dokter daarnaar kijkt en dat is niet zwart-wit. En Lisbeth zegt, maar een computer gaat daar zo niet naar kijken. Nee, dat gaat niet, hè, dat kan ik niet. Dan zeg ik, maar toch is die grijze zone daar en dat is wat dat een arts wel gebruikt. En zo hebben we al wat research kunnen doen waarin dat eigenlijk de computer door, dat noemen ze dan machine learning en artificial intelligence, toch erin slaagt van die grijze zone ook te capteren, omdat... En de toekomst... wat is zo'n droom? Hè? Een droom is dat we van MS Data Connect, is dat al die data, van immunologische data tot hoe goed dat de patiënt zijn geheugen is of hoeveel kracht dat hij in zijn handen of voeten heeft hoe dat de MR-scan eruit ziet en tot zijn witte bloedcellen zelf en zijn genetica bij wijze van spreken, dat je die eigenlijk allemaal in één fijne box hebt, hè, als ik zou zeggen, dat die data bijeen zit, gebruikt zit en dat je daarin kan zeggen, als ik nu die patiënt neem en die gegevens, dan kan ik eigenlijk bijna aan die computer vragen van, stel dat dat wereldwijd zelfs verbonden is met alle MS-patiënten, dan kan je zeggen, ik kan dat hier vergelijken met 100.000 of 50.000 MS-patiënten en er zijn er 10.000 of 1.000 die eenzelfde profiel hebben. Ja. Maar die zijn al veel langer in hun ziekte. En hoe doen die het dan? En welke behandeling hebben die dan genomen? En welke strategie was dat?
Dat je echt kan terugkijken in het verleden eigenlijk. Dat
en zo krijg je van die data kan je een analyse gaan krijgen en zeggen van, meestal doen die patiënten het op die manier en die gaan best op die medicatie zijn. Dus je krijgt een decision support, je krijgt steun in je besluitvorming. En uiteindelijk is het dan aan de arts om met die data heel objectief naar die patiënt te zien, maar dan wordt het terug menselijk, hè, want dan moet je gesprek aangaan rond risico's van behandelingen en dergelijke. Ja. Maar je weet dat je veel meer kans op succes hebt. Dus dat samenbrengen, dat gaat wat wij in de dagelijkse praktijk proberen te doen, gewoon naar de next level brengen van veel beter zijn. Hè. Absoluut.
En Lisbeth, je hebt het ook al gezegd. Het is een heel mooi concept en het bewijst ook duidelijk zijn meerwaarde nu in het hele MS-verhaal. Maar je hebt zelf ook gezegd, er is veel meer potentieel voor heel dat verhaal, omdat er zoveel noden zijn rond data- en gezondheidssector. Zijn jullie daar zelf actief naar op zoek gegaan of zijn jullie naar jullie gekomen? Hoe is dat nu verder aan het evolueren?
Ja, dus op zich, de uniekheid aan het verhaal is dat we echt gestart zijn vanuit een nood. In de zin van, ik merkte dat er veel vragen zijn in de gezondheidszorg. En die vragen zijn dringend. En ik had niet altijd het gevoel, als ik met verschillende mensen sprak, dat die sense of urgency effectief doorgedrongen is. In de zin van, Bart moet alle dagen verschillende dringende beslissingen nemen om de zorg van zijn patiënten te verbeteren. Hij heeft daar hulp bij nodig. Hij denkt en hij weet dat data hem daar kan bij helpen. En ik vind echt dat wij als systeem falen, dat wij die vragen niet sneller kunnen opleveren. En als ik spreek over snelheid, dan wil ik dat toch in perspectief plaatsen. Een onderzoeksproject van een beperkte complexiteit, dus bijvoorbeeld 20 datasets die verspreid zijn, samenbrengen voor een beperkt aantal variabelen, 25, dat is een echt voorbeeld dat ik hier nu geef, daar spendeert men gemiddeld 5 jaar om de data te vinden, toegang te krijgen, klaar te zetten voor analyse, vooraleer het onderzoeksproject eigenlijk echt pas kan beginnen.
Ja.
En heel vaak zijn de inzichten daarna snel beschikbaar. Eens die data klaarstaat op een manier dat we daar kunnen mee werken, dan zijn de eerste inzichten vaak enkele maanden daarna beschikbaar in de vorm van een wetenschappelijke publicatie of een dashboard waar een dokter iets mee is. En het is specifiek die time gap die ik zelf onaanvaardbaar vind.
Mm-hmm.
Terwijl we het zo gewend zijn om traag te zijn. En daarom voelt het vaak, en zo probeer ik het ook aan studenten en aan stakeholders uit te leggen, als het uitleggen van de nood voor een autobaan of een vliegtuig, netwerk, het maakt op zich niet uit, iets dat sneller is dan een paard, maar waar dat er vandaag dat nog niet bestaat, mensen zich niet kunnen visualiseren hoe de wereld er zal uitzien de dag dat dat er allemaal is, waardoor zij antwoorden, ja, ik wil gewoon een sneller paard.
Ja.
Omdat natuurlijk, als jij enkel geïnteresseerd bent in jouw ene vraag, is het makkelijker om gewoon de status quo te doen. Jouw data te zoeken, jouw data klaar te zetten en jouw data klaar te maken voor gebruik. Dat snap ik ook. Maar natuurlijk, als we continu allemaal die traagheid herdoen, verliezen we allemaal heel fel.
Ja.
En daarom is het verhaal heel lastig uit te leggen. Omdat we eigenlijk allemaal moeten anders gaan beginnen werken, anders gaan beginnen denken, om alles sneller te laten verlopen. En ik denk dat dat de complexiteit is. Want ik denk, de dingen die we proberen te doen voor multiple sclerose, ik weet en ik ben er zeker van, dat gelijkaardige principes voor elke andere ziekte of finaliteit herbruikbaar kunnen zijn.
Ja, ja. Als die data natuurlijk gecentraliseerd ook ergens.
Ja, dus allee, sowieso spreken we niet zozeer over centralisatie. Nee. Dus dat is dan op zich ook weer een meer technisch debat. Dat hoeft ook niet. Het gaat over een aantal guiding principles waar elke stakeholder een verantwoordelijkheid in draagt. Bijvoorbeeld, zo zullen we de zorgverleners in het ziekenhuis moeten leren dat zij data zullen moeten verzamelen op een andere manier dan dat ze dat soms vandaag doen. En dat zal voor hun soms onaangenamer zijn. Ja. Ze gaan bijvoorbeeld door een tweestapsautorisatie moeten gaan. Mm-hmm. En ze gaan in plaats van het gewoon schrijven van een brief, gaan zij echt de 2 in het ene vakje, de milligram in het andere vakje. En ze gaan dat misschien vervelend vinden. Mm. Maar ook de onderzoeker zal anders moeten met die data omgaan. De tijd waarin een PhD-student gewoon het ziekenhuis binnenwandelt, data downloadt en met zijn laptop terug buiten wandelt, dat kan ook niet meer. Dus we moeten allemaal op een andere manier gaan werken. En dat geeft de complexiteit van het probleem wel weer.
Ja.
Iedereen zal winnen, maar iedereen zal daarvoor anders naar het ecosysteem moeten kijken.
Ja,
dat is ook heel boeiend. Hè? Ja, sorry. je zegt, ja, als we teruggaan, zei van ja, hè, we dachten even in 12 maanden even wat samen te zetten. En als je het uitlegt, dan klinkt dat ook heel simpel. Want ja, waarom kunnen we niet alle gegevens die we in de computer van het ziekenhuis hebben, allee, als het dan al in de computer staat, want soms gaat het een psycholoog bijvoorbeeld die een geheugenaftest afneemt, dat gaat op papier geschreven worden en dat gaat dan in het medisch dossier. Ja, tegenwoordig is dat dan, we scannen het even in. Maar ja, dan heb jij een document waar je niks kan, kan een computer niet van afpakken. En dan begint het al. En dan zeg je, ja, maar als we al die data een keer samengooien, want we hebben hele brede data, we hebben echt ongelooflijk, want dat is een van de unieke aspecten van het UMSC eigenlijk, dat we heel breed over één patiënt heel veel data hebben, dat je zegt van amai, daar gaan we echt prachtige antwoorden op onze vragen van kunnen krijgen. Dus dat is eigenlijk makkelijk uit te leggen. Zet het even bij elkaar, dan kun je en stel de vragen, dan krijg je het antwoord. Maar technisch is dat een huzarenwerk. Word ik altijd nog verbaasd van. Ja, je denkt altijd, ja, ICT en die mannen die kunnen alles, hè, die kunnen met een computer alles. Maar dan moet je als arts bijvoorbeeld wel realiseren, iets op papier schrijven en dat inscannen, dat gaat niet. Hè. Dat is wel handig voor mij, maar ik zal het toch echt moeten op het juiste plaatsje, in het juiste format schrijven. En eerlijk gezegd, als je beseft wat de meerwaarde die daarachter zit is en dat je daardoor heel snel antwoorden op onderzoeksvragen kunt krijgen, dan is dat een kleine moeite. Mm-hmm. Maar dat overtuigt u om dat te doen. Ja. Maar ja, ik ben makkelijk overtuigd, Lisbeth, maar je moet heel veel mensen... Ja,
maar helemaal akkoord ook. Allee, het zijn ook dingen die aan bod zijn gekomen bij Manymotion. Ja. Manymotion, het platform waarin deze podcast natuurlijk ook gaat. Het samenbrengen van die stakeholders en dan die data inderdaad daartussen kunnen delen.
Ja.
En dat is op een gegeven moment ook voor jullie heeft dat voor een bepaald momentum gezorgd.
Ja, dus absoluut. De reden waarom dat beslist geweest is, is omdat wij natuurlijk heel veel dingen al hadden gechowcased. En dat we vooral op zoek waren naar dat schaaleffect. En ik denk dat de belangrijkste resource die wij als use case hebben, dat is dat er een enorm draagvlak is overeen de verschillende lagen.
Ja.
Dus niet alleen de zorgverleners, niet alleen de onderzoekers, maar ook de Data Protection Officers of DPO's, ook het departement IT en van de zorgverleners niet alleen de arts, maar ook de revalidatiearts, de verpleegkundige enzovoort. En dat heeft ons denk ik de mogelijkheid gegeven om geselecteerd te zijn als lead use case en heeft ons nu dan in de afgelopen maanden de kans gegeven om bijna letterlijk alle ideeën die we in 2016 genoteerd hadden, van die nu technisch te demonstreren. Dus de strategie die we gekozen hebben, is om eerst technisch op te leveren. Het kan. En daarvoor hebben we dan wat dat we mock-up data noemen, dus geen echte patiëntendata, zodanig dat we nu dan kunnen gaan kijken van oké, we hebben die data behandeld alsof het echte data was. Wat als het nu echte data wordt? Dus nu zitten we echt op een gigantisch belangrijke mijlpaal, waar dat we echt gaan kijken wat is er nu nog nodig om implementatie van cutting-edge technology, want dat is toch wel een totale andere manier om naar de status quo te kijken, te gaan implementeren in de zorg. En dat is nu dan het geluk dat we, doordat we eigenlijk al 8 jaar aan het spreken zijn met elkaar heel goed kennen, heel veel empathie hebben voor elkaars zorgen. Want dat wordt er soms vergeten. Als men een multidisciplinair debat heeft, dan is het, maar de arts moet zich dan maar een beetje herpakken. Hij moet dat dan daar maar...
Het zijn ook twee werelden die wel...
Exact, of de data protection officer. Maar dat is nu toch... Laat ons dat nu toch gewoon doen. Die GDPR, dat zal toch wel niet zo'n ding zijn. Dus iedereen denkt heel fel vanuit zijn eigen leefwereld. Terwijl ik denk het unieke aan MS Data Connect, en daarom is het ook voor mijn onderzoeksgroep de ideale proeftuin, dat is dat er is een omgeving gecreëerd waar mensen kunnen zeggen, ik vind dat geen goed idee omwille van die en die redenen. En dan wordt daar naar geluisterd. Oké. Maar we zijn het er wel over eens dat we de visie wel willen. Dus hoe kunnen we op het intercept van waar jij jou wel nog comfortabel voelt, toch een stap richting die visie zetten?
Ja.
En pas op het moment dat iedereen zich comfortabel voelt, zetten we samen die stap vooruit. En ik denk dat dat echt uniek is.
En op zich is het niet... Want je zou kunnen zeggen, ja, maar zijn die mensen dan niet welwillend? Maar natuurlijk, elke persoon die voor iemand met MS bijvoorbeeld of een andere zieke zorgt, is gemotiveerd om dat nog beter te kunnen doen en zegt ja, en heeft zelfs ideeën en wil bijdragen. Maar een van de redenen waarom dat is, is omdat ondertussen gaat de praktijk ook wel voort. Het is niet dat wij zo zeggen van allee, we zullen eens een maand tijd nemen om gaan zitten.
Het moet geïntegreerd zetten.
Je doet ondertussen je praktijk en tussendoor moet je dan tijd vrijmaken om eens te gaan samenzitten om die twee leefwerelden bij elkaar te krijgen. Dus vandaar duurt het soms een tijd eer dat een ziekenhuis, de directie, de beheerraad gaat zeggen ja, ICT, je moet daar tijd in steken.
Exact.
Want ja, dat heeft wel niks met ons ziekenhuiswerking op zich te maken, maar ja, dat gaat verder dan dat. Dus we gaan toch eigenlijk een deelje van uw job betalen. Nee. We gaan u betalen om een deel van uw job die niks met ziekenhuis te maken heeft te doen. Waarom? Maar gewoon omdat we beter voor mensen willen zorgen.
Ja,
dat is wel gemakkelijk, maar dat praktisch doen, dat is nog iets anders. Hè? Want ja, een budget en een dit. En mag ik dat als IT-medewerker of DPO of arts of verpleegkundige? Mag ik dan tijd maken om dat te doen tijdens mijn werkuren?
Als ik het zo mag samenvatten, in jullie project is dat nu ondertussen wel goed gekomen, neem ik aan. Die samenwerking tussen zorg en IT, dat is doorheen de jaren ook wel gekomen. Nu, we zijn ondertussen al meer dan een half uur ver. Okay. Dus ik ga stil aan proberen af te ronden. Maar als we dat nu eens nemen als learning misschien naar het werkveld, naar alle ontwikkelingen die nog aan staan te gebeuren, om die werelden dicht bij elkaar te brengen, wat zijn concrete tips misschien?
Ja, de eerste tip die ik zou kunnen geven, dat is start vanuit een concreet probleem.
Ja.
En zoek de eerste geobsedeerde mensen die dat probleem ondersteunen. En neem dat als jouw kernteam en probeer met dat team één voor één de cirkel van mensen die het geloven te vergroten. Dus dat zou zeker mijn eerste tip zijn. En de tweede tip is, probeer zoveel mogelijk in contact te komen met mensen die met hetzelfde probleem bezig zijn. Dat wil ook natuurlijk zeggen dat je zelf die openheid ook moet hebben. Ja. Dus ik geloof echt niet in innovatie in de zorg als men in een vendor lock-in principe eigenlijk een valorisatiepotentiaal op korte termijn wil doen. Ik denk die actoren overleven in de zorg niet, omdat de zorg is een enorm complex systeem om te innoveren. En men moet waarden zoals open innovatie, open kennisoverdracht en empathie voor mensen die anders zijn dan mij, en ik zal daar ook naar luisteren, zijn denk ik een aantal cruciale bewustwordingen die ik echt geïnteresseerden zou meegeven.
Ja, Bart.
Ja, ik kan me daar heel erg bij aansluiten van heel concreet te gaan. Want als je dan zegt, ja, dit is onze dream, maar vergeet hem even, we gaan nu iets heel concreets doen en daar kijken, ja, waar dat je zegt van, ja, kunt je daar een klein beetje tijd voor vrijmaken, denk je, voor dit concreet project? Ja, en dan gaat je zien, bijvoorbeeld, er is iets wat ik ook, en dat is wat Lisbeth ook zegt, en ik ga dat vertalen naar het medische aspect, dat is dat blijven praten bij mensen die uit een verschillende wereld komen, dat klinkt zo van alleenstaande. Nee, men moet elkaar leren verstaan. Dat heeft niks te maken met dat je niet hetzelfde wilt van doel, maar dat je vanuit een andere kant kijkt. Tegen artsen zou ik zeggen, stop met te denken dat je eigenaar bent van data. Nee, de patiënt is uiteraard eigenaar van zijn eigen data. En er is binnen research zelfs heel veel protectionisme naar, ja, maar die data, daar kan ik research op doen, daar kan ik carrière mee maken en wat dan ook. Maar de seconde dat je dat loslaat en dat je geen bang hebt dat die mensen, die data-researchers, wat gaan die daarmee doen? Nee, als je met elkaar praat en je gaat je bezorgdheid uiten, dan gaat die data researchers zeggen, ah ja, maar natuurlijk ga ik daar voorzichtig mee om. En natuurlijk ga ik de regels van GDPR volgen. En natuurlijk is dat anoniem. En natuurlijk ga jij de eerste resultaten mee mogen sturen. Ja, ja, wij moeten samenwerken, want alleen kan ik dat niet. Ja, en ik moet ook die... Maar dan gaat je elkaar geruststellen. En dat kan het best in een concreet project.
Ja, Lisbeth, Bart... Ik denk dat dat zeer waardevolle informatie was voor alle luisteraars. Merci ook voor die passie hier in, deze, in dit gesprek te brengen. Dat was echt fantastisch. Ik heb niet veel vragen moeten stellen. Het kwam gewoon allemaal in een waterval. Echt super, dank je wel. Ja, ik denk sowieso dat dit ook nog een stap kan zijn. De anderen kan inspireren hè, ook, om aan de slag te gaan met data. Mm-hmm. En die datasharing natuurlijk ook mogelijk te maken. Die interoperabel te maken. Voilà. En ik denk ook, ja, Manymotion gaat er ook alleen maar succesvoller van zijn. Want je hebt het al gezegd. In de andere richting natuurlijk ook. Het feit dat we nu over die complexiteit, hè, dat we een use case hebben met die complexiteit van data, kan alleen maar vooruit gaan. Dus absoluut. Merci. Veel succes ook nog met die verdere ontwikkelingen binnen MS Data Connect. En ja, tot een volgende keer.
Ja, dankjewel.
Tot ziens, dankjewel.
Ja, je hoort het. Manymotion tot stand laten komen zou zeker niet mogelijk zijn zonder de goede challenges die de use cases zoals MS Data Connect ons bieden. Bedankt dus voor het luisteren. Bezoek zeker eens onze website op manymotion.be, want daar kan je je vragen achterlaten op onze contactpagina en verder ook meer terugvinden over het project zelf. Check daarnaast zeker ook eens alle andere afleveringen van deze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts en blijf bij met de ideeën van health pioneers in onze omgeving. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij Evro, onze IT-partner CGK en dankzij alle Medimotion Consortium-partners LRM, Hogeschool PXL, Bioville, UAsselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Noorderhart.